Je luistert naar een podcast van Business Wise.
Het lijkt heel ingewikkeld, maar dat is het dus niet. Het is die beslissing maken. Je hebt een vennootschapscontract. Dus een contract waarin de onderlinge verhoudingen worden weergegeven. Wij waren een VOF en we werden een commanditaire vennootschap. Dus je moet naar de Kamer van Koophandel. En daar moet je dat vennootschapscontract overleggen. Een commanditaire vennootschap is niet zo'n heel veel voorkomende juridische bedrijfsvorm. Behalve bij brievenbusfirma's. Dus alle alarmbellen gaan rinkelen op het moment dat je een cv wil oprichten bij de Kamer van Koophandel. Maar goed, ja, weet je, het was gewoon kraakhelder. Dus uiteindelijk konden ze er ook niets tegen inbrengen. Nou ja, dan ben je een commanditaire vennootschap.
Van idee naar inschrijving naar steward-owned bedrijf. Het kan in sneltreinvaart geregeld worden. Maar wat gaat daaraan vooraf? Welke stappen moet je nemen om je financiële eigenaarschap zo goed mogelijk uit handen te geven? En wat doet die keus met het bedrijf?
We hebben eigenlijk heel weinig moeite om personeel te vinden, omdat personeel weet dat ze niet verkocht worden aan een andere eigenaar. En dat je ook niet absurde grote privé-onttrekkingen gaat doen uit dat bedrijf. Dus dat jij rijk aan het worden bent over de arbeid van de mensen met wie je werkt. Dus die gelijkwaardigheid is veel groter. En daardoor brengt het gewoon een hele andere dynamiek met zich mee. En dat is heel fijn.
Welkom bij de podcast We Are Stewards. In deze serie van BusinessWise duiken we samen met 4 Nederlandse ondernemingen in het hoe en waarom van steward ownership. In de 3e aflevering vertellen The Shore, Voice, Time to Momo en VDR Bouwgroep over de te maken stappen van onderneming naar steward-owned bedrijf. Voor datamarketeer Louise Dauma kwam de term steward ownership pas tijdens haar sollicitatiegesprek bij Time to Momo aan het licht.
De oude Time to Momo was niet op die manier ingericht. En ik heb er dus ook echt pas voor het eerst voor gehoord toen wij vorig jaar de kennismakingen hebben gehad. Ik kom uit de commerciële wereld, dus ik heb bij de internationaal corporate gewerkt. En wat je zegt over winstmaximalisatie. Ja, zoveel interne als medewerker strijd om, ja, maar jongens, we staan toch ergens voor. En uiteindelijk heb je dan met het management heb je het gesprek. Ja, maar je bent een procesgeorganiseerde en budgetgeorganiseerde bedrijf. En op het moment dat je je budgetten niet haalt, dan vallen de processen om. Dus dat is een heel andere manier van werken, waardoor de winst echt, nou, staat gewoon boven alles. En dat is ook waarnaar wordt gekeken. En soms wel ten koste van dingen waarvan je als medewerker denkt, ja, jongens, wat zijn we hier aan het doen? Er is niks mis met geld verdienen, maar genoeg is ook genoeg. En je kan, ja, er kan ook gewoon een grens aan worden gesteld. En ik vind het mooi dat het op deze manier ook netjes wordt vastgelegd. En je hebt er daardoor wel, tenminste ik heb daardoor wel een wat beter gevoel erbij. Dan wanneer je puur in een we willen zoveel mogelijk geld verdienen ten koste van alles bedrijf werkt.
Voor project- en procescoördinator Laura van Huygenbos was dat anders. Zij solliciteerde bewust bij VDR Bouwgroep vanwege de bedrijfsstructuur.
Ja, ik was me er wel heel erg bewust van toen ik hier kwam werken. Ik ben hier via eigenlijk terechtgekomen in de coronatijd, zocht de baan. En diegene zei, ja, ga eens hier bij VDR op gesprek, want dat is zo'n mooi bedrijf. Ik dacht, oké, op gesprek kan altijd. En dus diegene had al heel erg enthousiast over het bedrijf verteld, waar het voor staat en voor de structuur. En Luc was daar ook gewoon heel erg enthousiast over in het gesprek. Dus dat is voor mij wel echt een van de redenen geweest om hier te komen werken. Omdat iedereen daardoor ook heel erg enthousiast over het bedrijf praat. En dat voel je ook gewoon in de gesprekken met elkaar.
Die gedeelde eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij VDR Bouwgroep uitte zich in alle werkvelden, primair en secundair.
Je hebt eigenlijk 2 hoofdgroepen in zo'n bedrijf. Hè. Je hebt verwerving, dat is calculatie en mensen die proberen opdrachten binnen te halen. Dat is ook een van mijn taken. En je hebt realisatie, dus die het uiteindelijk gaan produceren, het feitelijk maken. Maar ik zeg altijd, iedereen is hier primair is verantwoordelijk voor de verwerving. Hè. En natuurlijk zijn een aantal mensen daar primair verantwoordelijk voor, maar de rest van het bedrijf is secundair daar verantwoordelijk voor. En of dat nou degene is die de telefoon opneemt of buiten het werk uitvoert, die staat te timmeren, die moet ook snappen dat zijn werk bijdraagt aan het succes van het hele bedrijf. En als iemand buiten er met de pet naar gooit, dat het lastig is om de volgende keer voor diezelfde opdrachtgever weer een opdracht te krijgen. En andersom is natuurlijk net zo.
De interne werking van steward ownership bij online telecombedrijf Voice is in ontwikkeling. De transitie wordt begeleid door foundation-coördinator Paulien van Keulen.
De vraag kwam op mij af via Mark. Die zei, wil je hier eens in gaan verdiepen en zeggen hoe we dit gaan doen? Dus toen ben ik daarmee begonnen. En waar ik eigenlijk mee begonnen ben, is een aantal andere ondernemers die al steward-owned waren, vragen, waarom heb je dit gedaan? Hoe bevalt het? Wat zie jij als voor- en nadelen? Mag ik een soort heel klein veldonderzoekje te doen van, oké, waar beginnen we eigenlijk aan?
De conclusie van Paulien's onderzoek volgt snel. Ze brengt haar advies uit bij oprichters Mark en Ben. Dit moeten ze doen.
Ik denk dat het een hele mooie aanvulling voor ons is en ook een hele goede manier om de manier waarop wij nu samenwerken en nu ondernemen, die toch best wel hangt aan de intrinsieke motivatie van Mark en Ben, om dat toekomstbestendig te maken. Dus om dat te verankeren en te zorgen dat het niet meer uiteindelijk aan een persoon hangt, maar dat het gewoon is vastgelegd in hoe wij met elkaar ondernemen en wat voor bedrijf wij zijn.
Mark, Ben en Paulien besluiten het proces extern en intern uit te zetten en de collega's erbij te betrekken. Daarnaast biedt de al bestaande bedrijfscultuur de nodige ruimte voor interne experimenten.
We kunnen binnen dat zelfsturende systeem wat we hebben, kunnen we een aantal concepten die we willen testen, bijvoorbeeld hoe herinvesteren we ons geld, kunnen we nu al testen in die structuur, zonder dat daar een losse juridische entiteit voor hoeft te zijn. Dus ook daar zijn we al de eerste experimenten mee gestart, zodat we inderdaad gewoon simpelweg meer informatie kunnen vergaren van, hey, werkt dit en werkt dit goed genoeg?
En dat is ook het leuke, omdat wij gewend zijn om in rollen te werken. Dus wij hebben niet echt functietitels of managers, maar wij hebben werk is allemaal opgedeeld in rollen binnen zelfsturing. Dus het voelt voor ons heel logisch om dan, in steward ownership praat je ook over rollen. Je gaat gewoon rollen definiëren, los van mensen. Nou, dus het voelt heel logisch om te zeggen, we willen een experiment gaan doen. Nou, daar moeten dan dus rollen voor zijn. En die rollen hebben verantwoordelijkheden. En dan kunnen we daar eigenlijk al mee oefenen, zonder dat je daar entiteiten en stichtingen en van alles al voor moet hebben.
Een van de experimenten binnen Voice is de Investment Council. Iedereen binnen de organisatie mag individueel tot €5.000 uitgeven zonder dat er vragen bijgesteld worden. Tussen de €5.000 en €25.000 behoeft wat uitleg. En alle bedragen daarboven gaan via de Investment Council.
Als we nu al geld hebben, hoe gaan we dan zorgen dat we dat geld nu al goed gaan besteden? En is dat zometeen de Investment Council die erover gaat? Of gaan we dat los daarvan doen? Dat soort dingen kunnen we nu al mee gaan oefenen. Maar de Investment Council is de eerste entiteit die daarin is intern eigenlijk is ontstaan, waar we mee aan het experimenteren zijn.
De experimenten worden gedaan om uiteindelijk te bepalen hoe de definitieve bedrijfsstructuur eruit komt te zien en hoe de doelen bereikt kunnen worden.
We zijn ook aan het experimenteren met hoeveel winst hebben de verschillende entiteiten die wij hebben eigenlijk nodig als een soort, noem het even, gezonde reserve om gezond te kunnen functioneren en hun eigen herinvesteringen te kunnen doen.
Uiteindelijk komt dat natuurlijk ook neer op een van de basisgedachten van steward ownership, dat de winst dient de missie. En dat is door het inrichten van zo'n investment council en daarmee te gaan experimenteren, ga je dat proces eigenlijk volwassener maken. Dus je gaat het niet alleen laten afhangen van, zijn er bepaalde uitgaven in de organisatie die nodig zijn, die toevallig boven de €25.000 uitkomen, maar ook, hoe dienen we die missie het beste? Dus hoe kunnen we nou het beste gaan kijken naar die missie van de organisatie? Steviger maken, uitbreiden, de impact vergroten. En dat is denk ik ook een belangrijke die past binnen steward ownership. Omdat dat uiteindelijk dat ecosysteem wat je als bedrijf creëert, waarin winst wordt gemaakt omdat je een succesvol bedrijf bent. Waar gaat die winst dan heen? Hoe ga je die besteden? Om te zorgen dat hele systeem steeds krachtiger en impactvoller wordt.
Wanneer is het doel van Voice bereikt? Wanneer zijn ze klaar om definitief over te stappen naar steward ownership? Voor Paulien en Mark zit dat in het complete plaatje voor zich zien.
Hoe zou nou de ideale toekomstige situatie eruit zien? Wat zijn de wensen daarin? Wat willen we dat verankerd wordt? Wat willen we voor mogelijkheden houden? En dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest voor de stappen daarna. En daarna gaat het eigenlijk om het steeds verder verdiepen van die versie. Dus het terugredeneren van die toekomstige versie waar we in willen zitten naar het nu. En wat moet daar dan allemaal bij staan? En dat is het aankleden, dat is het verder uitleggen. Wat bedoelen we met de sociale missie van een stichting? Wat bedoelen we met winst? Wat betekent dat voor ons? Welke definitie hangen we daaraan? Als er bestuursleden in een stichting moeten, wie zijn dat dan? Wat voor profielen moeten daaraan hangen? Hoe worden die opgevolgd? Eigenlijk steeds meer nou, ballen in die kerstboom hangen en versiering om uiteindelijk het totale plaatje zichtbaar te maken. En dan dat plaatje moet dan vervolgens goedgekeurd worden door onder andere de Belastingdienst en ook andere experts die daar omheen zitten, zodat je het daadwerkelijk kunt gaan effectueren.
Wat wel belangrijk is, is dat je dat begin bestaat uit het einddoel. Want dat einddoel is voor ons anders dan voor een andere organisatie voor steward ownership zal kiezen. En het feit dat we vanaf het begin hebben gezegd van, hey, dit zijn voor ons de belangrijkste eigenschappen ervan, is heel erg leidend geweest voor de uiteindelijke uitwerking. Want dan hoef je alleen maar, ja, ik zou zeggen, bijna hoef je alleen maar de weg te gaan bewandelen. Dan staat de rode stip al. En dat we die rode stip goed met elkaar hebben afgestemd vanaf het begin. En dat die daar dan niet, oh, maar het wordt nu toch anders. Dat niet gebeurt, scheelt heel erg. En ik denk dat in dat einddoel wat je bepaalt, is het heel erg belangrijk wat de ondernemers zelf graag willen.
Ook Niels Meijsen van Time to Momo vond het belangrijk om op alles voorbereid te zijn.
Voor mij waren de eerste stappen om er vooral heel veel over te lezen. Want ik heb zelf bedrijfskunde gestudeerd. Dus ik heb wel iets geleerd over de BV, de NV en al de VOF, verschillende varianten. Maar steward ownership was ook voor mij nieuw. Dus ik vond het gewoon oprecht heel leuk en interessant om voorbeelden te lezen van bedrijven. Bijvoorbeeld in Denemarken die daar wat meer open over waren. Maar volgens was het ook wel echt pionieren. Want het was niet alsof, er zijn best wel een aantal bedrijven ook in Nederland die al steward-owned waren. Maar het is niet alsof die openbaar al de juridische stukken zomaar beschikbaar hadden gesteld. Dus we moesten toch ook zelf nadenken van, ja, hoe gaan we dat dan doen?
Datzelfde geldt voor Hans van The Shore. Voor hem voelde het in 2016 als pionieren binnen de ondernemerswereld. Er was nog helemaal niet zoveel te vinden over het principe rentmeesterschap.
Toen waren dat twee obscure artikeltjes ergens aan de achterkant van het internet. En één TED-talk van Armin Steuernagel. En dat was het dan wel. Dus toen, ik moest me daar echt even goed in verdiepen. En toen dacht ik, ja, wat is nu het ergste wat er kan gebeuren? Dat dit bedrijf straks misschien er niet meer is. Maar ja, dat kan het ook als ik het wel verkoop. Dan is het veel waarschijnlijker dat het er straks niet meer is. En ja, dan heb ik gewoon 15 jaar lang een prima leven gehad. En dan ben ik gelukkig geweest. En stond ik elke dag op het strand. En dan ga ik wel weer wat anders doen. Dus ik had ook zoiets van, joh, what's the worst that can happen? Weet je wel, dat is niet zoveel. Dus toen zou ik dat gaan doen.
Toen ook mede-eigenaar Geert groen licht gaf voor de constructie, was de beslissing snel gemaakt.
Ik vond het passen bij de toekomst die wij in die onderneming zagen. En ook de manier waarop we dat wilden doen. Het paste bij mijn relatie tot Geert, tot mijn compagnon toen. En het fijne van seizoenswerk is, want we zijn een seizoensbedrijf, dus we zijn er in de winter niet en in de zomer wel. Je hebt elk jaar een start, dus je hebt een harde deadline. En je moet wel tempo houden in de beslissingen maken, anders mis je een seizoen. Dat is heel anders dan bij elk ander bedrijf, waarbij het niet uitmaakt of het iets een maandje langer duurt. Weet je, wij moeten in maart gewoon het strand op, anders mis je je start. En als je je start mist, dan ben je gewoon een seizoen geen geld aan het verdienen. Dus dat was ook nog best wel een spannende tijd. We moesten een nieuw gebouw bouwen, we moesten geld regelen. En daar moesten gewoon stappen gemaakt worden. Dus je kon er ook niet heel lang over nadenken. Dus ik heb een paar nachtjes doorgehaald in de boeken en op YouTube. Toen dacht ik, nou, dit gaan we doen, let's go. En daar kreeg ik heel veel energie van om dan zo'n knoop doorgehakt te hebben en vanuit daar ook verder te kunnen.
Mark van Voice kijkt uit naar het moment dat ze officieel overgaan op steward ownership. Geen volledige verantwoordelijkheid meer, maar een gedeelde waarde.
Ik heb in zelfsturing überhaupt altijd heel veel rust ervaren. Ik was namelijk in één keer niet meer in mijn eentje accountable voor de organisatie, maar dat werden we met elkaar. En ik ben daarin slechts een radertje die ook af en toe even een stap terug kan doen als dat nodig is, waarbij mijn collega's op dat moment voor me in zullen springen. Ik denk dat het loslaten van het eigenaarschap daarin de volgende stap is. En ik merk iedere keer dat hoe meer rust ik ervaar in mijn eigen zijn, hoe beter de beslissingen zijn die ik neem, ook hoe beter de persoon is die ik ben. Ja, dat klinkt super cliché als ik dat zeg. Maar in die rust zit heel veel ruimte om te denken en beter te handelen, omdat het beter bedacht is. Dus ik kijk er op een bepaalde manier ook wel naar uit om die koppeling los te laten.
Wat doet steward ownership met de rol van eigenaar? Hoe voelt het om die verantwoordelijkheid te delen met het personeel? Gijsbert Koren en Nina de Korte van stichting We Are Stewards spreken dagelijks bedrijven die steward-owned zijn of willen worden. Welke tendens is er te zien?
Ja, stel je bent nu in je eentje eigenaar van een onderneming en je overweegt dat steward-owned te maken. dan zou het zomaar kunnen dat je ook het zeggenschap gaat delen. Dus dat je niet meer in je eentje bepaalt wat de koers van die onderneming is. Nou, veel ondernemers vinden dat misschien wel heel erg spannend, hè? Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk hoe dan ook op het punt dat je het niet meer zelf bepaalt. Omdat je hopelijk een keer met pensioen mag van jezelf. Stel je voor dat je op tijd besluit van hey, laat ik het gaan delen. Dan doe je dat natuurlijk in het belang van de onderneming. Want als je er niet meer bent, dan moet het sowieso bij andere mensen terechtkomen. Dus steward ownership kan je ook helpen om stapje voor stapje te zorgen dat die onderneming niet meer afhankelijk ook van jou is. Dat die continuïteit heeft zonder jou. En dat is geen makkelijk proces voor sommigen, maar wel noodzakelijk.
Ja, je ziet nu ook een momenteel krappe arbeidsmarkt. En je ziet een generatie mensen die de arbeidsmarkt betreedt, die niet gewend zijn om in heel hiërarchische structuren te werken. En die ook impact maken en een bijdrage leveren belangrijk vindt. En daar past steward ownership goed bij. Het wordt gezien als een moderne manier van het inrichten van je bedrijf. En het leuke daarvan is dat ook een van de stewards bij The Shore, Thomas, die vertelde mij ook van ja, ik mocht steward worden. Hè, er werd mij gevraagd, wil je ook steward worden? En dat gaf mij ook de mogelijkheid om veel ondernemender in de organisatie te staan dan als ik gewoon bedrijfsleider was gebleven. Omdat je dus ook wordt geprikkeld om mee te denken, om verantwoordelijkheid te nemen. Dus steward ownership kan ook juist bij het team een veel meer ondernemende mindset daar ruimte aan bieden.
Ja, en het mooie is, je hoeft je dus niet als medewerker in te kopen. Dus als in de organisatie, in de onderneming iemand in staat is om een steward te zijn, omdat hij doorheeft wat goed is voor de onderneming, dan kan je op het hoogste niveau, op het niveau van de aandeelhouder, waar je normaal gesproken met een grote zak geld moet aankloppen om daar mee te mogen praten, daar kan je als steward aan deelnemen. Dus ja, je biedt aan je medewerkers ook dat perspectief van hé, jij kan hier steward zijn. En los van het feit of je inderdaad een van de stewards bent die zeggenschap heeft over de koers, biedt een steward-owned bedrijf ook veel meer ruimte, merken we vaak, om überhaupt meer als een steward naar het bedrijf te kijken, ook als werknemer. Dus je hoeft niet te doen wat goed is voor de aandeelhouder, je mag doen wat goed is voor het bedrijf. En dat biedt in de praktijk veel meer ruimte om vanuit je eigen interesse, vanuit je eigen ontwikkelkansen aan de slag te gaan. En niet omdat de aandeelhouder volgend jaar meer winst wil.
In de volgende aflevering van de podcast We Are Stewards worden de voor- en nadelen van steward ownership onder elkaar gezet. Gaat het altijd zoals gewenst? Of komen Voice, Time to Momo, The Shore en VDR Bouwgroep onderweg ook hobbels tegen?
Met ondernemers is het eigenlijk constant hobbels en beren op de weg oplossen.
We Are Stewards is een podcast van Businesswise, geproduceerd door Potworks. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Thank you.